De schriftlezing is Ezechiël 37, de versen 1 tot 14. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: Profeteer en zeg tegen deze beenderen: Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: Profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: Dit zegt God de Heer, kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt God de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer.
Wij gaan nadenken over het visioen van, dat hebben we gelezen, het dal van de dorre beenderen. Er is daarna geen meditatief moment. We eindigen de preek op een andere manier. In ieder geval, u zult dat vanzelf wel merken, we zingen in ieder geval straks, dat zeg ik even voor de mensen thuis, uit de opwekkingsbundel lied 766. Oké. Nou, de kop is eraf, dat ziet u, van de pepermuntjes. Vorige week gebeurde er iets heel grappigs met die bakpepermunt. Dat zal jullie misschien ook wel opgevallen zijn, maar ik hoorde het na de dienst. Als er een collectezak rondgaat, hier in de kerk, dan heeft hij altijd een vaste route. De diakenen zorgen er wel voor dat hij voor ieders neus langskomt. Deze bak had een heel andere route. Ik begon op de verkeerde plek, werd mij verweten. Dus die bak, die ging rond toen kwam hij aan het eind van een rij en werd hij doorgegeven in een rij waar hij niet had moeten zijn. Want de rij waar hij had moeten zijn, had nu geen pepermunt. En een kind in de kerk zat zich helemaal te verkneukelen op het feit dat er een bak pepermunt langs kwam. Laat hij nou net aan het begin van de rij links afslaan in plaats van rechtsaf. Weg bak pepermunt. Sommige kinderen namen één broekzak vol. En weer andere kinderen bleven zonder zitten. Ja, ouderen misschien ook. uit fatsoen pak je hooguit 2 pepermuntjes. Hooguit. Want natuurlijk, dat zijn hele positieve gedachten. De rest moet ook nog. Nou, er zit genoeg in hoor, al neem je de 10. Ja, ja, dus allemaal heel netjes. Vorige week wist ik de truc van deze morgen al. Namelijk, nu ga je het andersom doen. Zonder gêne mag je pepermunt pakken. Ik laat hem hier staan, ik ga hem niet doorgeven. Zonder gêne mag je pakken. Om uit te delen. De pepermunt is niet van jou. Ik heb hem gekocht. Kan Niek, die heeft het voor me meegenomen. Dus die kan het bevestigen dat ik het betaald heb. Het is mijn pepermunt. En jullie mogen het zonder gêne uitdelen. Alleen de bedoeling van de pepermunt is, daar ben ik tenslotte dienaar van het woord voor, dat je aan de mensen zegt dat God van je houdt. That's it. Meer hoeft niet. En dat kunnen we allemaal. Zelfs al kom je uit Iran, dan kun je nog zeggen, God houdt van jou. Hoewel, een beetje lastig is. Maar, het lukt inmiddels, Puria. Ja, lukt? Oké. Okay. Dus dat kun je allemaal. Dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar niet iedereen heeft de vrijmoedigheid om dat te doen. En dat soort gedachten, die krijg je. Dat is heel logisch. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat wat de profeet nu gaat doen, de profeet Ezechiël, dat wij dat dan allemaal maar zouden moeten doen, want de profeet krijgt opdracht. Dus dat snap ik allemaal wel. Alleen neemt niet weg dat je in geloof uitdeelt wat van Christus is. En vorige week in Amsterdam zei een mevrouw tegen mij, ja, maar dat durf ik niet. En dan zeg je er toch gewoon bij, dat moest ik van de dominee doen. Oh, dat was een oplossing, dat ging ze doen. Ja, dus ze liep met pepermunt de straat op en de eerste beste die tegenkwam, die kreeg te horen dat hij die pepermunt moest aannemen omdat de dominee het zei. Dat vind ik best. Ja, ja. Nou goed, oké, okay, maar iets van die gêne, iets van die wrang, kramp van binnen, komen we in de preek tegen. Want ik roep het bewust op. Ook dat mensen nu na de preek gaan reageren, je doet alsof alle mensen profeten en evangelisten zijn. Nee, maar luister maar eens naar wat er gebeurt in de tekst. Want we hebben het gelezen, de profeet Ezechiël, die wordt in een visioen meegenomen naar het dal van de godsopenbaring. Ja, dus met andere woorden, wat we hebben gelezen, Ezechiël 3, hebben we gelezen over die magnifieke openbaring van God, waar we Ezechiël 1, 2, 3, dan kun je dat lezen, datzelfde dal. De heerlijkheid van God, nou echt oorverdovend en oogverblindend en majestueus was daar de heerlijkheid van God. In de ballingschap. Moet je voorstellen. Waar heel veel mensen hun thuis al kwijt zijn. Waar Jeruzalem in puin ligt. Waar je huizen niks meer zijn. Nou zeg maar Aleppo van deze dagen. Dan krijg je meteen beeld van hoe Jeruzalem in die dagen was. En alle inwoners van Aleppo, toen dus Jeruzalem, die woonden ergens in het huidige Irak. Afgevoerd door de Babyloniërs. In dat dal, daar bij het Kebarkanaal, had hij de heerlijkheid van God gezien. En nu wordt hij in een visioen weer meegenomen. Eigenlijk zou je even je ogen dicht moeten doen. In een visioen meegenomen naar een dal. Dat is één groot knekelveld. En er wordt nog bewust bijgezegd dat al die knekels, die botten, hè, bovenarmen, onderarmen, ellepijpen, ribben, weet ik wat allemaal, skeletten, tanden, het is allemaal verdord. Dus het is niet zomaar dat iemand net, zeg maar, een jaar geleden in een graf is gelegd. Nee, dit is echt het bewijs van een genocide van tientallen jaren geleden. Het is echt van wat je opgraaft is bijna niet meer te identificeren, tenzij je een DNA-apparaat hebt, maar dat hadden ze in die tijd niet. Dus het is helemaal droog. Teken van erg lang afwezig leven. Ja, ik zal geen gruwelijke woorden gaan gebruiken, maar hij, aan het eind van de profetie, zegt de stem tegen hem: mensenkind, zo denkt Israël over zichzelf. En dat moet ik even aan het begin zetten, anders snap je de rest van de preek niet. Nou wil ik niet zeggen dat Israël en de kerk, dat zomaar hetzelfde is en dergelijke, helemaal niet. En toch wil ik een verband leggen tussen die twee. Mag ook, want door Christus Jezus geloven wij in de God van Israël. Dus in die zin, hè, lees Psalm 87 maar, is er een relatie tussen ons en Israël. Geen enkel probleem. Maar kijk nou eens naar de kerk van tegenwoordig. In onze straten, op onze pleinen, Komend seizoen, zo de Heere wil en wij leven, zou mijn oma zeggen. Willen we in ieder geval een tijdje nadenken over kerk zijn in een maatschappij zonder God. Fiets maar naar huis straks met de auto. Kijk maar waar je God tegenkomt. Of op je werk of school, waar kom je God tegen? Is er bijna niet meer. Hoe voelen wij ons dan als kerk? Hoe voelen wij ons als individuele gelovigen? Je gaat morgen de week weer in. Spreek je over God. Deel je zijn liefde uit. Geef je pepermuntjes aan je collega's. Nou, klasgenoten hoeft niet, je hebt vakantie. Ja, maar als je morgen wel naar school zou gaan, zou je dan met de klasgenoten gaan praten over de liefde van God? Hoe voelen wij ons? Ik weet van mezelf en van heel veel anderen dat wij ons voelen als verdord. Wat doen wij hier nog? Wat voor zin heeft dit nog? Samen bidden? Samen zingen? Heel vaak hebben we zoiets van, nou oké, we houden de regelmaat even vol. Zolang je niet met een bak met pepermuntjes iedereen door de preek heen gaat lopen om pepermuntjes uit te delen. Houden we even vol. Maar diep van binnen leeft er in de kerk, en je mag het individueel allemaal bij jezelf bedenken. Diep van binnen leeft er in de kerk zoiets van, het is voorbij, Gods project op aarde. Het is voorbij het christelijk avontuur dat begon in Nazareth en Jeruzalem. Wat doen wij hier nog met z'n allen? Kijk, mensenkind, zegt de stem tegen Ezechiël. Kunnen deze beenderen herleven? En voor het besef van Israël was dat niet meer mogelijk. De tempel was er niet meer, de stad Jeruzalem was weg en zij waren overgebleven. Kunnen ze herleven? Maar de profeet, en ik snap dat ik in de preek heel erg aan mezelf ook wel moet denken, maar dat is ook niet helemaal eerlijk. Zoals Israël en de kerk niet helemaal te vergelijken zijn, die profeet en ik ook niet. En toch snap ik zijn antwoord. Heere God, u weet het. Daar kun je, kom er vanmiddag maar over praten, maar ik hoor daarin van, God, ik zou het niet meer weten. Ik weet niet hoe ik categorisatie moet geven. Ik weet niet hoe ik mensen weer nieuw leven kan geven. Ik weet, Heere God, u weet het. Dat hoor ik er in ieder geval ook in. Maar ook zoiets van, ja, laat het maar aan God over of zo. U weet het. Overigens een woord wat heel vaak in de Bijbel voorkomt. En als je aan Jezus vraagt, ben jij de koning van de Joden? Krijg je zo'nzelfde antwoord, jij zegt het. Snap je? Er zit een spanning in die opmerking. In die vraag van de stem en datgene wat de profeet zegt. Want de profeet kijkt naar Israël. Kijkt naar de godsgemeenschap. En krijgt de vraag van God, kan dit mensenkind überhaupt nog leven? Ik zou het niet weten, zou het antwoord kunnen zijn. U weet het. Dan zegt die stem, mensenkind, profeteer tegen of tot de beenderen. Profeteer tot de beenderen. En hij heeft heel bewust het woord profeteren, dus niet spreek tot de beenderen, maar profeteer. En wat is nou in dit geval profeteren? Profeteren wil zeggen dat je dingen zegt omdat God het zegt. Omdat God zegt dat jij het zeggen moet. Dat is de reden. Omdat God zegt, dit is het woord voor vandaag, zeg dat, dit is mijn woord voor deze beenderen. Dus profeteer tot die beenderen. En dan zie je, als je dan de profetie leest, dat die achteraan begint. Ik zal geest in u geven, zodat je zult herleven. Oh ja, en dan heb je ook nog wel pezen en vlees en huid nodig, maar ik zal geest in je geven. Dus de essentie van wat wij hier vanmorgen doen, is dat God zijn geest aan jou zal geven. Geest van vrede en recht. Geest van liefde en vergeving. Geest van uitdelen wat van Christus is. Omdat ik het geloof? Nee, omdat Gods woord dat zegt. Ik zal mijn vlees, mijn geest op hen geven. Zo zit die profetie in elkaar. Dus die profeet, die doet ook niks anders als beginnen met profeteren tot die beenderen. Als mens denk je dan bij jezelf, wat een onmogelijke positie. Je denkt toch niet dat dorre beenderen, ga eens bij een massagraf staan dat daar al 100 jaar is. En denk dan dat die botten jou kunnen horen, wat een onmogelijke beweging is dat. Zo ervaren wij ook heel vaak ons leven samen met God. En hoe we het wel of niet op onze kinderen kunnen overbrengen. Hoe we het in onze maatschappij kunnen vormgeven. Hoe we recht en vrede kunnen brengen. We zouden willen dat iedereen gelooft, maar er worden er steeds minder. En misschien ben ik wel gek. Hoe moet ik dat doen als mens? En dan gebeurt het volgende. De profeet doet alleen maar wat God hem zegt. Snap je dat het eigenlijk niet gaat om zijn geloof? Ja, ja, hij doet het. Dus daar is toch iets van een verhouding tussen wat God zegt en wat hij doet. En mag je dat dan geloof noemen? Ik zou het niet weten. Ik denk dat hij ook bij zichzelf kan denken, als God het zegt, wie ben ik dan om het niet te doen? Dat zou mijn antwoord zijn in mijn leven. Als God het zegt, wie ben ik dan om het niet te doen? En hij doet het. Hij doet het. En wat hoort hij? Hij hoort een enorm knekelgeraas. Ja, de huidige Hollywood filmindustrie is er niets bij. Maar echt een enorm, al die botten beginnen te schuiven. En de ellepijp voegt zich bij het spaakbeen of weet ik waar het allemaal zit. En alle ribben worden weer bij elkaar geteld, zodat Adam weer compleet is en Eva weer geboren kan worden. En het hele zootje, dat begint dan. En dan opeens pezen eroverheen en je ziet het zo gaan. En dan spieren erop en vel erover. En wat zie je dan? Je ziet een ongelofelijke vallei vol met lichamen. Lichamen. Het leeft niet. Ook al is er vlees. Ook al zijn er pezen. Ook al zijn er zenuwen. Ook al zijn er botten. Het leeft niet. En daar, nou daar zal ik niet te lang bij stilstaan, maar daarbij vermoed ik dat als de geest van God er niet is, dat wij niet echt leven. Dat wij in onszelf gekeerd raken. Hoe kan ik in vredesnaam opstaan? Wat zal ik doen met mijn leven? Hoe kom ik hieruit? Hoe kan ik mijn kinderen? Hoe kan ik mijn ouders? Hoe kan ik mijn leven? Zelfvervulling, zelfvolmaking, zelfrealisatie is het woord in elke opleiding tegenwoordig. Dat is een, ja, excuseer dat ik het zo zeg, maar dat is een dooie profetie. Zelfrealisatie. Dat is hetzelfde als jezelf uit het moeras omhoog trekken aan je eigen haren.
Ja.
Dat lukt mij in ieder geval niet. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Wat hier gebeurt in die profetie is dat Gods woord ons aanspreekt. Realiseer je dat het fysieke bestaan, dat je botten en je pezen en je spieren en je huid, en noem het verder maar op, en alles wat je maar hebt in dit wereld, je huis, je bed, je smartphone, noem het, dat nog geen leven is. En als mensen tegen jou gaan zeggen, ja, maar nou moet jij jezelf realiseren. Nou moet je jezelf opbouwen tot waardig mens. Dat een ontzettend dodelijke bedoeling is. Maar dat weten we al vanaf het begin, want je hebt namelijk een medemens nodig die jou aanspreekt. Je hebt een medemens nodig die jou aanraakt. Je hebt liefde nodig, hè? Heb je naaste lief, want hij is als jij en je weet dat je liefde nodig hebt. Je weet dat je iemand nodig hebt die jou aanraakt. En dan gebeurt er iets ongelooflijks. De NBV vertaalt hier, spreek tot de wind. Ja, nou is dat heel lastig in Ezechiël. We weten niet of je de woorden hier moet vertalen met wind, adem of geest. Maar als je de profetie pakt, ik zal mijn geest in hen geven, durf ik te stellen dat de profeet hier de opdracht krijgt om de geest van God te gebieden. Profeteer tot de geest. Dat wil zeggen dat als je kijkt naar de verlamming waarin we met z'n allen zitten, dat wij de opdracht krijgen, en laten we dat dan maar gewoon in zijn algemeenheid zeggen, maar dat wij de opdracht krijgen om tegen de Geest van God te zeggen: Geest van God, kom in Melle, kom in Gijsbert en Pieter, kom in Anja, kom in, noem verder maar op, kom daarin. En als jij dan gaat zeggen, van wie ben jij om dat te zeggen? Ja, nee. Nee. Daar kan ik ook niks aan doen. God draagt het op. Want hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. Zodat wij in de rijkdom van Christus kunnen leven. En wat is dat dan? In de rijkdom van Christus leven, dat wil zeggen, je zonden zijn vergeven. Je schuld is volbracht. En vandaag is er een nieuwe dag, een nieuwe week die jij mag besteden in de liefde van God. Heb je naaste lief, want hij is als jij. Hij heeft naaste liefde nodig. En zo liefhebbend zul je God liefhebben boven alles. Er is een nieuw leven in Christus. En je mag zijn rijkdommen uitdelen. Je mag tegen mensen zeggen, jouw zonden zijn vergeven. Dan mag je er ook bij zeggen, dan hoef je niet eens te zeggen van God houdt van jou. Maar als je een pepermuntje uitdeelt, tegen de ander zeggen, jouw zonden zijn vergeven. Oh ja, hoe weet je dat? Zegt de Bijbel. In Christus Jezus. Weet ik zeker. En dan krijgen wij zoiets van, moeten we dan niet meer doen? Wat als die dan niet gelooft? Ja nee, dat is waar. Daar kan ik niks aan doen. Als je niet gelooft, als je je hart toesluit voor de Geest van God, dan kom je ook niet verder. Dan blijf je zitten rikraaien over de zin van het bestaan en je zelfrealisatie. En haal eruit wat erin zit en al dat soort dingen meer. Net zolang totdat je op je sterfbed de vraag krijgt, als je nou terugkijkt op je leven, wat had je dan anders willen doen? Dan zeg je, ik had meer van mensen willen houden. Ik las laatst een heel mooi citaat. Iemand had gezegd van, ik heb nog nooit op mijn sterfbed iemand horen zeggen, ik wou dat ik meer gewerkt had. Dat vond ik wel heel grappig. Maar snap je wat hier gebeurt? Dus de opdracht is, profeteer tot de Geest. Dan daag ik je uit. En dan ga ik er even weer iets van af. Dan daag ik je uit om de dingen te lezen die je komende week over de kerk hoort. Ik durf bijna zwart op wit te zeggen dat je nergens leest dat de kerk tot de Geest zou moeten profeteren om in deze gedode medelanders te komen. Nee, we zitten met onze opbouwplannen. En we zitten met onze structuren. En het moet aansprekend zijn voor iedereen. En het moet dit zijn en het moet dat zijn. Ik word er doodmoe van. Ook afgelopen week weer een paar artikelen gelezen over wat de kerk allemaal zou moeten zijn. Voor jullie als tieners, maar ook voor jullie als 70-plussers. Wat we allemaal wel niet zouden moeten doen om jullie een veilig thuis. Ik word er doodmoe van. Ik kan het helemaal niet. Maar waar staat het in de Bijbel? Wat staat er wel in de Bijbel? Profeteer, mensenkind, tot de Geest. Kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedode mensen, zodat ze zullen herrijzen tot een nieuw volk. Een volk om wat te doen? Om uit te delen wat van God is. Meer niet. Om uit te delen wat van Christus is. Meer niet. Hoe eenvoudig wil je het hebben? Als ik je een pepermuntje geef en zeg, geef dat nou eens aan iemand en zeg erbij, God houdt van jou. Wat is daar nou zo moeilijk aan? En ik hoor de bezwaren alweer. Ja, ik lees mijn mail niet de komende 3 dagen. Ik ga lekker met Lars fietsen. Jullie zoeken het maar uit. Maar ik lees mijn mail alweer. Ja, maar Peter, niet iedereen heeft die gaven. Ja, maar Peter, dat is toch wel erg radicaal. Ja, maar Peter, ah jongens, kom op. Een pepermuntje. Kom op. Neem een handvol mee. Als je nog boodschappen moet doen bij Albert Heijn, zorg dan dat je met lege handen, althans wat pepermuntje betreft, weer uit die Albert Heijn wegkomt. En dat iedereen die zo'n pepermuntje van jou heeft gekregen. Ook al zeg je maar, de dominee zei dat ik moest zeggen dat God van je houdt. Oké, that's it, meer niet. Overgave. Een zuster in ons, ik zie haar uit mijn linker ooghoek, zegt continu als je met haar praat. Dat is het overgegeven leven. Hè, Marta? Ja, precies. Geef jezelf over aan het woord van God. En tot stomme verbazing van de profeet, had hij macht over die botten? Nee. Maar tot zijn stomme verbazing hoort hij een geweldig geruis. En al die mensen staan op. Een ongelooflijk groot leger. Gaat het nou om het ongelooflijk grote leger? Nee, het gaat om God die opnieuw begint. Vandaag, met jou en met iedereen die je tegenkomt deze week. Mag ik je voorgaan in gebed? Kom, Heilige Geest, uit de vier windstreken van over de hele wereld en blaas in ons. Geef ons nieuwe adem en nieuwe kracht. Geef ons de moed van het geloof om uit te delen wat van Christus is. Laat het Pinksterfeest, het feest van het grote uitdelen, een dagelijkse werkelijkheid voor ons zijn. En geef dat we zonder angst door deze wereld zullen gaan en zullen weten dat we alles wat van Christus Jezus is, mogen uitdelen aan de mensen. Geef dat we de mensen om ons heen zien, dat we hun ogen zien, hun verlangen. Geef dat wij de moed zullen krijgen om een handreiking te doen aan allen die zich van binnen dood weten. Kom, Heilige Geest, en blaas in ons. Maak ons een nieuw volk, tot eer van uw naam. Maak ons een nieuw volk dat door de wereld trekt, totdat u komt en getuige mag zijn van uw grote liefde. Amen.